Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
We zijn de zomer van 1905. Sinds Pater Jules de Wolf in oktober 1901 voor de tweede maal teruggekeerd was in China, in de grote Ortos-provincie in het noorden van China, was hij al werkzaam in verschillende missieposten, zoals in het noordoostelijke 24 Qingti, maar ook onder andere in het zuiden rond de grote missiepost genaamd Kleinbrugge, daarna voor een klein jaar in het nabijgelegen bergdorpje Tayangwang, om daarna voor 2 jaar werkzaam te zijn in het noordwesten van deze provincie in Tafakung en het nabijgelegen Yulongyong, in de regio dan van de grote missiepost van San Taoho. Maar in juli 1905 was zijn bisschop Monseigneur Bermijn er voor de vormsels en liet hij onze pater weten dat hij verwacht werd in het noordoosten van deze Ortos-provincie in Hokiao. En ik merk wel op dat deze Ortos-provincie zo groot is als Frankrijk. Dus onze pater op 4 jaar tijd legde een ware Tour de France af. In Hokiao is onze pater terug werkzaam met zijn confrater Frans de Boek. Maar hij kreeg eerst een tijdje vakantie en trok toen naar zijn gekende missiepost 24 Qingti, een 110 kilometer nog meer naar het oosten. En daar stelde pater Henri Verwilgen uit Sint-Niklaas hem voor met hem mee te gaan naar Siaonor, een eindje terug naar het zuiden, om met het feest van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 15 augustus, hem te helpen bij een 215 biechten en een 216 communies. En zo vertrokken de twee confraters samen naar Siaonor. Daar Siaonor aan de overkant van de gele stroom ligt, moesten we deze uiteraard oversteken. En dat gaat met mensen en beesten allemaal in één boot. Het kost dikwijls moeite om er die beesten in te krijgen. En men mag ons lieve Heer bedanken als het goed weer is en dat de wind de boot niet te ver in de stroom doet afdrijven, zodat men er met een klein half uurtje hartkloppingen vanaf is. De beesten, vooral als ze het niet gewoon zijn, zijn ook zeer ongerust op die boot. Dan zetten ze hun oren recht en zien ze angstig rond. Soms zijn ze zo ongedurig dat zij zouden overboord springen, moesten ze hun stalband kunnen breken. Het gebeurt ook dat de bodem van vooral oude boten niet sterk genoeg is en dat een paardenpoot er een gat in trapt. En dan is het volop water scheppen en roeien zo hard mogelijk. Monseigneur Bermijn heeft dat eens beleefd. En de schipper deed in zo'n geval zijn hemd uit en stak het dan als een prop in dat gat, anders waren ze misschien allemaal vergaan. En elk jaar hoort men van dergelijke ongevallen. En vooral dat de Chinezen daarin vaak zeer zorgeloos zijn. Maar als het dan gebeurt, dan zijn ze volop in paniek. Pater Verwilgen vertelde me ook dat het soms gebeurt dat de boot vastgeraakt op een zandbank. En dan wordt er een ganse dag geprobeerd om er vanaf te geraken. En daarbij was er niets te muggelen, te eten van geheel de dag. Wel water en meer dan genoeg. En zo zit er dan niets anders op dan een ganse dag Chinese pijpjes te smoren en een rozenhoedje te lezen. Tegen de avond geraakt men dan toch van die zandbak en kan men weer aan land. Maar aan alle vakantie komt een einde en zo ligt hier een kort briefje van Pater Jules, geschreven op 27 september 1905 uit zijn missiepost van Hokiaho. Beste ouders, broers en zusters, ooms, tanten, neven en nichten. Eergisteren hebben wij vernomen dat er 8 nieuwe medebroeders zullen aankomen in 24 Qingti. En ik denk dat er zeker enkele zijn die voor hun vertrek nog bij u thuis geweest zijn in Brugge, of toch zeker confrater Krabbe en Mostaard. Het was zo dat elk jaar, in de periode van september-oktober, nieuwe missionarissen toekwamen in China, ofwel per boot over de Middellandse Zee, de Indische Oceaan of via de stoomtrein over Rusland. En de groep splitste zich dan ofwel naar het noordoosten, zoals zijn broer Pater Jozef, of naar de meer noordwestelijke gelegen Ortos-regio. En inderdaad, na wat zoeken op internet, vond ik dat het vicariaat van Ortos werd uitgebreid met 8 nieuwe missionarissen. De paters Cyril van Landschoot uit Bellem bij Aalter, Gustaaf Capelle uit West-Rozebeke, Camille Krabbe uit Oostende, Maurits Dane uit Lotenhulle bij Aalter, Cyril Lefevre uit Izegem, Louis Morel uit Ieper, Antoon Mostaard uit Brugge en Antoon Vinks uit Baarle-Hertog. Zij waren op 7 september 1905 met de boot vertrokken vanuit Genua. Over 2 paters licht ik graag iets meer bij. Pater Louis Morel uit Ieper verbleef 47 jaar in China en werd tot bisschop gewijd. Onder het communistische bewind verscheen hij in 1952 voor een volksrechtbank. Met toestemming van Rome wijdde hij een Chinese priester tot bisschop en verliet het land. Hij overleed de scheut in het jaar 1971. Pater Antoon Mostaard uit Brugge is vooral ook gekend als een groot Mongoolkenner. Hij verrichtte veel onderzoek omtrent de Mongoolse taal en stelde zelfs een Mongools woordenboek samen. Hij publiceerde vele artikels, zoals voor de Katholieke Universiteit van Peking, waar hij verbleef van 1925 tot 1948. Verdreven door de communisten, woonde hij eerst in een huis van scheut in Amerika en overleed in 1971 in Tienen. En na zijn dood werd gans zijn bibliotheek ondergebracht bij de bibliotheek van de Katholieke Universiteit van Leuven. En onze pater Jules beëindigt zijn kort briefje met, en dat is niet de eerste keer, ik hoop dat het met u allen wel gaat, maar nog altijd geen brieven. Allen hartelijk gegroet, met de hoop binnenkort goed nieuws te krijgen van u allen. Vader en moeder, een kruisken alstublieft, en van allen een gebedeken. Je. In een volgend briefje, ook kort op een half blaadje, van 5 november 1905, een vijftal weken later, lees ik. Beste ouders, een klein snibberingsken. Ik ontving een brief van broer Jozef, die vertrekt naar Hatta, zijn nieuwe missiepost in het noordoosten van China. Maar van uw lieden in lange geen nieuws meer gehoord. Nu, geen nieuws, goed nieuws. Ik hoop dat gij lieden allen goed en gezond zijt. Maar ik vermoed en ik hoop dat gij al uw brieven en geschriften hebt meegegeven met de nieuwe 8 zendelingen, zoals aan confrater Mostaert uit Brugge en compagnie. Ik weet wel dat het 7 keer belemmerd was in het Suezkanaal in september door de Chatham-boot die erin gezonken was. En inderdaad vond ik dat er een ontploffing was geweest op het dek van een stoomboot door nitroglycerine na een aanvaring op 5 september 1905 in het Suezkanaal, wat tot brand en zinken had geleid. Onze 8 nieuwe mannen, schrijft de pater verder, zullen toch wel op een of andere manier er toch doorgeraakt zijn. We verwachten ze hier voor 30 december. Indien ze brieven van u meebrengen, is dat zeer goed. Alzo, dit briefje kort en goed, omdat ik zelf niet veel weet wat vertelt. Het heeft hier al 15 graden gevroren. Allen gegroet en geheel de familie, één in Christus, Jules de Wolf. En zo kom ik aan een brief van maandag 18 december 1905. Ondertussen zijn de 8 nieuwe paters toegekomen. Beste ouders, broers en zusters, deze voornoene heb ik een brief gekregen van moeder met daarbij een stofbril. Dat moet een beveiligingsbril als oogbeschermer zijn geweest. Het is onze nieuwe confrater Anton Mostaert die het mee had. En moeder laat me ook weten dat ze nog andere dingen heeft meegegeven, zoals een eeuwig lichtje. Dit is een godslamp. En dat is allemaal de moeite waard. Als een van ons hier zo van alles krijgt in Orthos, dan noemt dat weer al goeie bulkens gekregen. Zo zou iedere missionaris het moeten hebben. En die zegswijze komt van Monseigneur Hamer, zaliger, toen die nog jong was en pas in Mongolië toekwam. En Pater Jules schrijft verder. Nu, het schijnt dat er een kar op weg is die hier deze namiddag nog moet aanlanden. Misschien zullen die goeie bulkens er ook bij zijn. Maar van onder, in de marge van de brief staat, de kar had die voorwerpen niet mee, dus het is voor later. Moeder schrijft dat mijn brieven allen goed en rap zijn aangekomen in Brugge, des te beter. Ik was in het begin begonnen met ze te talmerken, nummers te geven. Maar ik ben er al gauw mee gestopt omdat ik de tel kwijt was. En in een latere brief, 10 dagen later, schrijft de pater wat die andere bulkens zijn. Alles heb ik hier gevonden, de getten, laarzen, een riem, schapuliers en zelfs 2 eeuwig lichtjes, dus godslampen voor het heilig sacrament. Was dit misschien een vergissing of was er een voor broer Jozef? Ik weet het niet. Bedankt alleszins de eerwaarde zusters van het Paalstraatje in Brugge. Onze lieve vrouw Blindekens. We hebben wel iets bijzonders meegemaakt. Vorige week dinsdag, hier in Hokiao, bij het vallen van de avond. Met een paard, de schurk, en zijn maten stonden juist met hun neusgaten te blazen in de bevroren drinkbak aan onze waterput, toen zij opeens verschrokken en al bijzend, driftig heen en weer lopend en pafferend de 4 klauwen kwamen naar ons huis gestormd. En onze helper met zijn wateremmer kwam erachter gelopen. En hij riep ons om naar buiten te komen. Een luchtsteen was gevallen, verre in het westen, en er steeg ginder een gloed op, nog erger dan een torenbrand. En ik riep rap tot confrater Frans de Boek: Frans, ga uw lichtbak fototoestel halen. En Frans liet de lichtbak wel een kwartier ernaar gemikt staan. Ik zal een afdruk vragen om het u te laten zien. Van onder was het vuurrood en al opgaande smaller en bleker. Het bovenste verging van noord naar zuid alsof er daarboven een noorderwind was. Dat was wel een half uur te zien. Onze paardenknecht had eerst een bol zien voorbijvliegen die zwart was en niet zo hoog boven ons. Anderen zeiden dat het toch gloeide als een schietpoeder dat in branden ging. En je kunt denken, in de avondschool, de catechesenschool, waren ze er natuurlijk allemaal lange en late over bezig te babbelen. De welweters en de luistervinkers. En die avond werd niet veel aan catechismus meer gedaan. Heidenen in de gebuurte vroegen zich wel af of dit geen kwaad gedoe was. Over deze meteoor schrijft onze pater in een brief een jaar later van 23 november 1906. Ik herinner me in een brief dat kozijn Eugène van Steenkuste me had aangeraden naar die luchtsteen te gaan zoeken, als het niet te ver was. Maar het is wel zo. Confrater Frans de Boek had wel naar de sterwacht van de Jezuïten geschreven in Sikaweer nabij Shanghai. En zijn bericht hebben ze wel doen opnemen in de magazine Cosmos, naar het schijnt. En een Amerikaan, de heer Ward uit Chicago, die zulke stenen opkocht voor schoon geld en reeds meer dan honderden verzameld had, had dan naar hier geschreven om te weten of hij die steen ook zou kunnen bekomen of om tenminste te weten waar hij lag. Ondertussen hadden we vernomen dat die steen zou liggen ergens langs de westergrenzen van het Mongoolse koninkrijk Alagan. Dus toch nog een heel eind van Santa Ho. Dus eigenlijk een maand reizen en nog meer naar het westen van hieruit en dan nog wel in onbekend en onbewoond en onbebaand gebied. En tevens wordt er verteld dat de Mongolen van Alagan reeds een stuk gebracht hebben naar hun koning die woont in Faumafau. Maar we vernamen ook van onze confraters die het gelezen hadden in de Drapeau Belge dat de meneer, de Amerikaan Ward, ondertussen verongelukt was met zijn automobiel en dood. En pater Frans was ontgoocheld, want meneer Ward had een album beloofd met foto's van al zijn gezamelde stenen. Over enige jaren heeft zijn collectie wel eens gestaan in de Patriot Illustré. En ik zocht wat op. Het gaat om Henry August Ward, Amerikaans natuuronderzoeker en geoloog. En inderdaad, hij stierf op 4 juli 1906 nadat hij werd geraakt door een auto in Buffalo, New York. En pater Jules schrijft verder over nog andere stenen die gekend zijn. Een christen-mongool uit de streek van Porobalgason in het zuiden van de Ortos-provincie had reeds verteld aan de paters over een steen die hij wist te liggen. Maar hij durfde nooit naar die kant te gaan, wegens oude veten, ontstaan ten gevolge van zijn bekering. Ook spreekt men van een dergelijke steen in de streek van Olandburg, in het noordwesten. Maar deze wordt vereerd door de Mongolen. Ze eten er hun thee en eten in de puttekes, kuiltjes of de gaten in die steen. Het is ergens een vrees voor het onbekende. Beste vader en moeder, hier stop ik met mijn brief. Er zitten hier immers mensen te wachten om te biechten. En hiermee zalig nieuwjaar voor allen vanwege Jules.